Goedenavond. Een hele serie zware onderwerpen. Ik had ineens het gevoel dat ik dat moest doen. Ik schrok er zelf van, die gedachte. Maar toen ik eenmaal aan die gedachte gewend was geraakt, toen dacht ik, nou dan ook maar meteen op YouTube. Dan maar meteen voor de leeuwen gooien. Want er zijn inderdaad heel veel verschillende gedachten over, dat spreekt vanzelf. En het zijn ook geen Bijbelse thema's die nogal theoretisch zijn, die ons verder niet raken in ons praktische leven. Maar misschien hebben sommigen van u wel in eigen omgeving met abortus te maken gehad. En dan ineens komt het heel dichtbij. En dan zie je ook dat je daar niet alleen maar technisch over kan spreken. Dus ook al komen er allerlei meer theoretische aspecten aan de orde, dan willen we dat praktische ook heel goed vasthouden. Uiteindelijk gaat het over soms echte nood van vrouwen die in verwachting zijn. Soms gaat het ook over heel andere en minder fraaie zaken. Soms gaat het letterlijk, heel vaak gaat het letterlijk, over leven en dood. Ik wil een paar schriftplaatsen lezen uit de herziene Statenvertaling uit het boek van de Psalmen. En allereerst uit Psalm 127. Ik keek vanmiddag nog eens wat ik, dat schoot me ineens te binnen, wat ik hierover geschreven had in 1975. Dat is vreselijk lang geleden. Sommigen van u waren er nog niet. En toen dacht ik, hé, wat dat betreft ben ik niet erg van gedachten veranderd. Dat was wel weer geruststellend. Psalm 127, vers 3. Zie, kinderen zijn het eigendom van de Heere. De vrucht van de schoot is zijn beloning. Zoals pijlen in de hand van een held, zo zijn de zonen ontvangen in de jeugd. Psalm 128, vers 3. Uw vrouw zal zijn als een vruchtbare wijnstok binnen in uw huis. Uw kinderen zullen zijn als jonge olijfbomen rondom uw tafel. Zie, zo zal de zekere man gezegend worden die de Heere vreest. En ten derde en laatste uit Psalm 139... maar heel bekende verzen, vers 13, 139, vers 13. Want u hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken. Mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren voor u niet verborgen toen ik in het verborgene gemaakt werd en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien. Ze alle werden in uw boek beschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. Tot zover lezen we uit de schrift. Het is wel een bijzonder spannend onderwerp. Het gaat in zekere zin over ons aller begin. Ik ben bioloog, ik heb me met biologisch onderzoek bezig gehouden, ook met ontwikkelingsbiologie. Dat was dan weliswaar met fruitvliegen. Dat is toch even wat anders dan met babytjes. Maar zelfs over het verpoppen van een larve tot een vlieg kun je je al verbazen. Je bent eigenlijk een arm mens als je je niet langer kunt verbazen over de vorming van een kind in de moederschoot. Als je niet bij dat wonder wordt bepaald. Vooral, dat geldt niet voor jullie allemaal, maar vooral als je zelf kinderen mag hebben. Kinderen die uit je vrouw zijn voortgekomen, of uit je eigen lichaam als je vrouw bent. Dat is zoiets onbeschrijfelijks, zoiets groots en zoiets moois. Dat je dan op andere momenten niet kunt voorstellen dat iemand zo'n kind in de moederschoot zou laten weghalen. Maar dat is een emotionele benadering. Ik wil er ook tegenover stellen dat je ook heel bedroefd kunt zijn over het feit dat een jonge vrouw, of in ieder geval nog een vrouw die nog vruchtbaar is, verkracht is. En de vraag opkomt, moeten we haar niet de morning after pill geven? Want stel je toch voor dat ze van haar verkrachter zwanger zou worden. En dan ineens zit je midden in die problematiek. Maar het kan ook maar zo zijn dat een jonge vrouw onwijs heeft gehandeld en onbedoeld zwanger is geraakt. En die zwangerschap dreigt haar hele leven op zijn kop te zetten. En dat doet het ook. Wat dan? Moet je met je hand over je hart strijken en zeggen, ja, dit is toch wel een heel bijzonder geval. Zouden we hier geen abortus moeten overwegen? Het gaat toch om die vrouw, om die moeder. En daar moet dan dat kleine vruchtje voor wijken. Nou, voor een heleboel mensen is dit allang geen probleem meer. Wereldwijd worden er per jaar ongeveer 44 miljoen abortus uitgevoerd. Dat is onvoorstelbaar veel. Dat zijn er in 3 jaar al meer dan 100 miljoen. Nou, je kunt je gauw uitrekenen. Nou zeg ik over heel pragmatisch, als ze allemaal geboren zouden worden, hadden we nog veel groter last van overbevolking. Kijk, zo cynisch kun je er ook over praten. Wat nog erger is, is dat bijna de helft van al die abortussen onveilig gebeurt. Op de keukentafel, bij wijze van spreken. En dat betekent dan ook dat per jaar 70.000 van dat soort vrouwen sterven onder dat soort behandelingen. 70.000 elk jaar. En dat betekent ook dat er per jaar 5 miljoen ziekenhuisopnames zijn vanwege mensen die hebben geknoeid met een vrouw die in verwachting was. Alleen al daarom is het heel erg belangrijk dat we daar met z'n allen goed over nadenken, waar we mee bezig zijn. En dan ga je ook meer begrip krijgen, zeg ik ook heel pragmatisch, voor het feit dat er landen zijn waar ze zeggen, dan maar liever een fatsoenlijke abortusregeling dan dit soort clandestine en onbeholpen abortussen waar zoveel vrouwen aan sterven. Ik geef die dingen maar door om u te laten zien hoeveel kanten er aan zitten. Wat ik las in dat boek dat ik in 1975 gepubliceerd heb, daar ging het over iets wat toen nog net aan het opkomen was. Het vruchtwateronderzoek, prenataal onderzoek, wat nu vandaag op zo'n grote schaal gebeurt. En sommige stemmen zeggen zelfs dat zouden wij verplicht moeten stellen. Alle vrouwen zouden dat onderzoek moeten ondergaan. Met als gevolg dat je al op een relatief vroeg stadium weet of je een zwaar gehandicapt kind ter wereld zult brengen. Bijvoorbeeld een kind met een Down-syndroom. Of ook een kind dat een zeer grote kans krijgt een bepaalde ziekte te ontwikkelen. Soms denk je wel eens, jongen, dat zullen we bij euthanasie ook zien. Vroeger stonden wij voor een heleboel keuzes helemaal niet. We hadden die keuze niet. We moeten dus maar over ons heen laten komen. Het moet maar gebeuren zoals God het beschikt. En nu in heel veel van die gevallen kunnen we zelf keuzes maken. We kunnen zeggen, nee, dit kind wil ik niet. Dat kan ik niet aan. En men ziet al een tijd komen dat er gewoon helemaal geen Down-kinderen meer geboren zullen worden, omdat die allemaal door abortus worden weggenomen. Daartegenover staan dan weer de verhalen van degenen die wel een dergelijk kind hebben ontvangen en vertellen wat een enorme zegen dat kind heeft betekend in hun leven. Ziet het, zo kun je eigenlijk een hele avond doorgaan. Er is constant een enerzijds en er is constant een anderzijds. Nou is de grondvraag die eigenlijk aan alles vooraf gaat, wat is nu eigenlijk een mens? Als een mens gereduceerd wordt tot een veredeld dier, of nog erger tot een ding, dan sta je natuurlijk daar heel anders tegenover, ook tegen abortus, dan wanneer een mens een schepsel van God is, geschapen naar de als beeld van God, als beelddrager van God. Een mens die God geweeft in de schoot van de moeder, zoals we dat zo prachtig gelezen hebben in Psalm 139. Dat is een persoonlijk geloofsgetuigenis. Maar de psalmist zegt eigenlijk, vanaf het begin was God met mij bezig. Ik ben niet alleen maar het product van een puur natuurlijk proces, dat is het in feite ook. Maar in dat natuurlijk proces is Gods hand aanwezig. Dat staat niet tegenover elkaar, alsof God er alleen is voor de bovennatuurlijke ingrepen. Nee, hoe natuurlijk een proces ook is, dat geldt ook voor orkanen die momenteel over bepaalde delen van de wereld vliegen. Ze zijn puur natuurlijk te verklaren. En toch op een of andere wonderlijke manier is Gods hand erin aanwezig. Ook al kunnen we niet precies aangeven hoe dat dan is. Maar zo zegt de psalmist in geloof, Gods hand heeft mij geweven. Mag ik het even heel kras zeggen? Gods hand was er toen al die miljoenen zaadcellen op die ene eicel afvlogen. Hij heeft beschikt dat het die eicel en die zaadcel zou worden, want hij had mij op het oog. Als gelovig mens mag je zeggen, God heeft mij gekend van voor de grondlegging der wereld. Nou, dan mag je ook zeggen, dan heeft hij mijn ouders uitgezocht en dan heeft hij mijn grootouders uitgezocht. Het ligt allemaal in de planning van God. Ik ben bedoeld. Het lijkt me zelfs ongelooflijk belangrijk voor kinderen die van zichzelf op een of andere manier te horen krijgen dat ze ongewenst waren. En die dan mogen leren in het bestel van God dat ze wel degelijk bedoeld zijn door God. Misschien niet door hun ouders, maar bedoeld zijn door God. Geweven door God zelf, uit zijn hand voortgekomen. Maar het is natuurlijk veel mooier als je net als in Psalm 127 en 128 dat mag beleven als een zegen van de Heer. Het staat dan wel expres van de zonen. Dat ligt natuurlijk ook in de moslimwereld nog steeds heel gevoelig. Je kunt aan een moslim vragen hoeveel kinderen heb je en hij zegt 4. En nog 3 dochters, zegt hij dan even later achteraan. Dat is in hun beleving zo. Ik ken een man die tot geloof is gekomen, een Arabier. En toen iemand naar hem toe kwam rennen en zei, je hebt een dochter, was zijn eerste kind. Hij zei, mijn eerste reactie was, je hoeft toch niet zo hard te lopen, het is maar een meisje. En toen dacht hij, nee, ik ben nou een christen. Ja, wat is voor ons vanzelfsprekend natuurlijk. Ik ben een christen, ik moet voor haar net zo dankbaar zijn als ik voor een zoon geweest zou zijn. Dus nou lezen we dan toch maar liever in Psalm 127 en 128. Kinderen zijn een zegen van de Heer. Ze zijn een cadeautje van Hem. En dan mag je er wel heel goed over nadenken of je dat cadeautje dan inderdaad ongeopend wil terugsturen. Kun je dat eigenlijk wel maken? Dat is nog treffender, dat hebben we niet gelezen, maar in Jeremia 1... dan zie je dat Jeremia van de Heere God te horen krijgt dat God hem al geroepen heeft toen hij nog in de moederschoot was. Met andere woorden, Gods plan met het leven van Jeremia, dat begon niet pas ergens na de geboorte of ergens pas op het moment dat hij zijn leven persoonlijk aan de Heere toewijde of wanneer dan ook. Nee, zegt de Heere God, ik heb je al toebereid in de moederschoot. Paulus zet in Galaten 1 vanaf de moederschoot, wat hem betrof. Maar Jeremia krijgt te horen, in de moederschoot heb ik jou al geroepen. Was ik al met jou bezig. Iets dergelijks vind je ook bij Johannes de Doper in Lucas 1. De Bijbel spreekt over die ongeboren kinderen als kleine mensjes. De discipelen vragen zelfs aan de Heer Jezus als ze een blindgeboren man zien. Hoe komt het dat die man blind geboren is? Is dat zijn eigen schuld of de schuld van zijn ouders? Als je er even over nadenkt, dan begrijp je dat ze veronderstelden dat dus een mensenkind al in de moederschoot zou kunnen zondigen. En als gevolg daarvan blind geboren wordt. En je vindt het ook in de Joodse traditie terug. Een mensenkind is een mens al heel vroeg, zelfs in de moederschoot. Daar zou een kind al kunnen zondigen. Nou, dat gaat wel heel erg ver in onze beleving. Maar in ieder geval, je kunt daar ook al geroepen worden door de Heer. Zijn plan met jouw leven begint niet per se vanaf je bekering. Zijn plan met jouw leven begint vanaf de bevruchting in de moederschoot. Dat is belangrijk. Af en toe zal ik vanavond het woord foetus of het woord embryo gebruiken. Ja, ik ben ook embryoloog geweest. Die woorden liggen bijna op je lippen bestorven. En toch moet je je afvragen of daarmee al niet in ons eigen denken een stukje ontmenselijking plaatsvindt van dat ongeboren leven. Het is eigenlijk geen mens, het is maar een embryo, een foetus. En misschien zouden we dat moeten afleren. Zie je voor als mama's buik begint te zwellen en de oudere kinderen zeggen, mama, wat is er met jou aan de hand? En mama zegt, ik heb een foetus in mijn buik. Kun je je zo'n moeder voorstellen? Moeders, vaders en moeders verwachten een kind. En ze denken niet in termen van embryo's en foetussen, dat doen wij. Maar goed, soms is het toch onvermijdelijk. Maar de vraag komt dan wel op, ja, maar in hoeverre is dat nou romantische taal? In hoeverre is het nou realiteit? Vanaf wanneer is een mens een mens? Nou, dan komen al de verschillende opvattingen tevoorschijn. Dat is heel frappant, ik heb nogal veel voorouderonderzoek gedaan en dan zie je, als een kind doodgeboren was, dat kon best op het allerlaatste nippertje zijn, maar als dat kind nooit geleefd had, als het kind nooit geademd had, dan stond er in het bevolkingsregister of in de geboorteakte doodgeboren. Het kreeg geen naam. Als het geademd had en het had 10 seconden geleefd en het stierf, dan kreeg het een naam. Dat is merkwaardig. Daar zit een hele, hele oude gedachte achter. Die misschien wel teruggaat tot Genesis 2 vers 7. Nou, we lezen dat God een levensadem in de mens, in zijn neusgaten inblies en zo werd de mens een levende ziel. Je moet wel geademd hebben, zegt de oude wetgever, om een mens genoemd te worden. Dan is het nog maar zo kort geweest. Je moet geademd hebben, dan ben je een mens. En dan krijg je een naam. Merkwaardig is dat vandaag aan de dag dat aan het veranderen is. Vandaag krijgen we geboortekaartjes die we vroeger nooit gekregen zouden hebben. Geboortenamen, kaartjes met namen erop, terwijl je weet dat het kind doodgeboren is. En hoe langer dat al geleden is, dat wil zeggen hoe korter dat kind in de moederschoot geleefd heeft, maar dan uiteindelijk toch doodgeboren wordt, des te merkwaardiger doet dat aan. Maar misschien moeten we daar maar aan wennen. En tegenwoordig gaat de wetgever daar ook al in mee. Ik weet niet precies hoe ver dat nou gaat, maar je kunt tegenwoordig ook die naam laten optekenen in het bevolkingsregister. Dan is het weliswaar een doodgeboren kind, maar het wordt behandeld als een baby die pas gestorven is. Maar daar zit natuurlijk iets merkwaardigs aan, juist in verband met abortus. Dat betekent aan de ene kant is er een stuk in ons hersenen dat niet langer kan snappen dat als een kind even geleefd heeft, het wel een mens is, een persoon die voor de wet bestaat, met naam en toenaam, tot in eeuwigheid blijf je daar in het bevolkingsregister staan. En als je vlak voor de geboorte gestorven bent, je hebt nooit geademd, dan ben je geen mens, geen persoon. Dat wil er niet in. Dus we gaan dat terugschuiven. Je bent al veel eerder een persoon. Alleen de vraag is, hoe ver gaat dat dan terug? Want aan de andere kant zie je juist dat de hang naar abortussen alleen maar lijkt toe te nemen. Maar we zullen dat straks nog wel een keer tegenkomen, die merkwaardige discrepantie, dat contrast, die tegenoverstelling in ons denken. Ja, je bent natuurlijk al veel vroeger een persoon, dat lijkt vanzelfsprekend. Je kunt zelfs een naam krijgen. Pas geleden was ik in Duitsland en dan kwam ik een mevrouw tegen en die keek me heel trots aan en die zei tegen mij, wat denkt u hoeveel kinderen ik heb? Nou, dat vraagt een vrouw alleen als ze er heel veel heeft, nietwaar? Ik zei 7. En ze zei, precies goed. 5 leven nog en 2 zijn gestorven. 2 zijn in de hemel, zei ze. Ik zei, oh, zijn die als baby gestorven? Nee, zei ze, de een na 7 weken zwangerschap en de andere na 5 weken zwangerschap. Oh, toen was ik even stil. Dat gebeurt niet zo gauw, maar toen was ik even stil. Toen dacht ik, nou, dat heb ik nou nog nooit meegemaakt. We schuiven het steeds verder op. Ik heb 7 kinderen. En ik ben zo benieuwd, dat kind van 7 weken, hoe dat er straks in de hemel uit zal zien. En dat kind van 5 weken helemaal. Zie wat hier merkwaardig is gebeurd. In ons denken schuiven we het steeds verder terug. Natuurlijk ben je al een mens met 5 of 7 weken. En aan de andere kant een steeds grotere neiging, een steeds grotere drang om te aborteren. Wonderlijk. Dus we vinden het blijkbaar ook helemaal geen probleem meer dat iemand een echt mens zou zijn. En dat we zo iemand dan toch doodmaken. Want daar komt het wel op neer. Heel belangrijk in de wetgeving is ook de grens dat het kind levensvatbaar is. Laten we zeggen 20 tot 24 weken. Je zou kunnen zeggen, voor die tijd kan dat kind nog niet los van de moeder bestaan. En dat nemen we als een soort grens aan. Dus aborteren mag tot pakweg 24 weken en daarna mag het niet meer. Want ja, dan voelen we wel aan, dan is het ook steeds meer een mens. Ook al is het dan een heel klein mensje. En als je zo'n vrucht, zo'n embryo, foetus, daar gaan die woorden weer, van 24 weken bekijkt, dan is dat ook een heel klein mensje. Daar is geen twijfel over. Trouwens, dat is het na 7 weken ook al hoor. Dus aan de ene kant zijn we steeds meer geneigd het al zo vroeg mogelijk een mens te noemen. En aan de andere kant, zulke mensjes mogen tot 24 weken doodgemaakt worden. Daar zit natuurlijk iets merkwaardigs in. Ik bedoel, toen ik dat boek schreef in 75, toen kon je nog wel eens mensen horen die zeggen, ach, wat daar weggehaald wordt bij de abortus, dat is niets anders dan een hoopje slijm. Nou, die leugens zijn al lang doorgeprikt, want daar is natuurlijk totaal geen sprake van. Je kunt tegenwoordig op het internet heel gemakkelijk een menselijke vrucht bekijken van 5 of 7 weken. En dan zie je dat dat kleine mensjes zijn. En tegen die tijd dat 20 weken is al helemaal. Maar goed, we waren op zoek naar een Bijbels criterium. Nou, misschien moet je wel zeggen, je kunt toch pas van een mens spreken als zo'n mens gevoelens kan hebben. Nou, dat kan toch in ieder geval pas als je ziet dat er iets van hersenen ontwikkeld is en van een zenuwstelsel. Maar dat is ook al vanaf 7 weken het geval. Het wil nog niet per se zeggen dat zo'n embryo dan ook al pijn zou kunnen hebben. Daar is ook weer gedachte over dat die pijngewaarwording pas veel later komt, maar dat is natuurlijk altijd moeilijk om dat te bewijzen en na te gaan. En misschien is dat ook wel weer een excuus om dan toch nog maar te kunnen aborteren. Maar ik vind het wel frappant. De eerste zenuwprikkels, die kun je al na 7 weken waarnemen. Nou, misschien hebt u weer een ander Bijbels criterium. U zegt, nee, de ziel van de mens is in het bloed. Leviticus 17. De ziel is in het bloed. Vanaf wanneer heeft een mens bloed? Dat is al in de 5e week, na 5 weken. We schuiven steeds verder terug. Ik bewonder eigenlijk die wijsheid van die oude middeleeuwers. Die hebben zich ook al met die vraag bezig gehouden. En die waren daarin heel praktisch. Die zeiden, ja, een kind dat net, een eicel die net bevrucht is, ik weet niet of ze in die termen spraken, dat lijkt me eigenlijk sterk, maar goed, dat is nog geen mens. En een van de grote denkers van de middeleeuwen, Thomas van Aquino, die hakte de knoop door en die zei, met 40 dagen in de moederschoot, dan plant God er een ziel in. Daar zat een hele oude leer aan vast, die eigenlijk in de Rooms-Katholieke Kerk nog steeds bestaat. En dat is de leer dat elke ziel van een mens afzonderlijk door God geschapen wordt. En dat was ook zo met de allereerste ziel. Vandaag zegt de Katholieke Kerk, er is geen enkel probleem om te geloven in de menselijke evolutie. Kun je rustig doen. Als je maar van de ziel afblijft. Die ontstaat niet door evolutie. Op een bepaald moment in de evolutie van de mens heeft God zo'n aapachtig wezen gepakt en heeft daar een menselijke ziel in geplant. Dat mogen we nooit opgeven. Tot nog niet zo lang geleden werd dat zo met nadruk gezegd. En dat is die oude gedachte, je bent pas een mens als God er een ziel in plant. Nou, hoe ze nou precies aan die 40 dagen kwamen, dat doet er niet zoveel toe. Maar als je nu kijkt naar wat er zo rond 5e en de 7e week gebeurt, waar dus het mensenkindje echt menselijke trekken krijgt, dan zeg je, dat is er toch wel frappant. Maar je kunt nog verder teruggaan. Je kunt nog verder teruggaan. Ik weet niet, is onze tweeling gekomen? Of zijn ze van de schrik thuisgebleven? We hadden hier vanmorgen een eenige tweeling, maar die zijn er niet. Ik had aangekondigd dat ik ze zou. Misschien zijn ze van de schrik thuisgebleven. Als een eicel bevrucht wordt, dan zou je kunnen indenken, zie je wel, vanaf dat moment heeft God de toekomst van dat kind al helemaal bepaald. Het is een echt mensje. Maar dan moet je weten dat er nog 14 dagen lang de kans bestaat dat die eicel in 2 is gesplitst. Of misschien wel in 3 en 4. Dan krijg je 2-ling of een 3-ling of een 4-ling. Dan wordt het al ingewikkelder. Maar in elk geval, wat heel erg belangrijk is, dat is na een dag of 6, dan moet die bevruchte eicel in nestelen in de baarmoederwand. Als dat niet gebeurt, kan er ook geen placenta, geen moederkoek gevormd worden. En dan is zo'n bevruchte eicel ten dode opgeschreven. Onnoemelijk veel vrouwen zijn zwanger geweest zonder dat ze het wisten. Want die zwangerschap duurde maar een paar dagen. En toen ging er iets mis bij die innesteling, die nidatie, zoals dat heet in vaktaal. En toen is dat vruchtje afgestorven. Ze zijn zwanger geweest en hebben het nooit geweten. Nou, daar beginnen al mijn vragen. Als je nou het meest consequente standpunt neemt, elke bevruchte eicel is een mensje, moeten we dan aannemen dat al die bevruchte eicellen die nooit tot innesteling komen, dat is heel wat, dat we die allemaal als eeuwigheidswezens in de hemel zullen terugzien. Ergens komt toch het punt dat je gaat aarzelen en dat je zegt, ja, dat durf ik niet meer voor mijn rekening te nemen. En weet u waarom ik het praktisch heel belangrijk vind? Omdat als een van mijn dochters, daar heb ik nou niks meer over te vertellen, maar als die verkracht zou zijn, dan zou ik met vrijmoedigheid zo'n morning after pill geven haar. Mede om deze overweging. En het spiraaltje, ik had daar vroeger wel vaak problemen mee. Wat een spiraaltje doet in de baarmoeder is niet zozeer de bevruchting voorkomen, maar de innesteling voorkomen. Dat betekent dus, het verhindert niet dat er een bevruchte eicel kan komen, dat die vrouw dus formeel gesproken zwanger is. Maar het spiraaltje verhindert de innesteling, waardoor dus toch die zwangerschap al heel vroeg afgebroken wordt, zonder dat je ooit weet dat je zwanger bent geweest. Als je nou denkt aan het strengste standpunt, daarbij zijn we nu aan toegekomen, dan is natuurlijk zelfs dat verboden. Want dan ben je bezig inderdaad een soort abortus toe te passen. Ook al is die vrucht pas een paar dagen oud, je hebt die dan toch geaborteerd door te verhinderen dat die ingenesteld raakt in de baarmoederwand. Ik heb daar wel respect voor, maar ik heb daar ook mijn twijfels over. Ik heb u beloofd, en dat heeft Paul straks ook aan u beloofd, we zetten standpunten naast elkaar, daar ben ik mee bezig. Want het is een zoeken en een tasten. Ik heb aan de ene kant wel respect voor mensen die zeggen vanaf de bevruchting ben je een mens. Maar daar zit meer gevoelsmatige argumentatie achter dan een zakelijk wetenschappelijke benadering. Maar ja, aan de andere kant, het blijft moeilijk. Is een baby die net geboren is een mens? Wat kan die dan voor menselijks? Behalve dan een heleboel dingen die dieren ook kunnen en die allerlei volle luiers opleveren. En huilen. Wanneer is een mens? Als hij gaat communiceren? Als hij gaat praten? Ooit heb ik bij een psychiater gelezen dat een mens volwassen wordt tussen zijn 30ste en zijn 35ste. Nou, dan kun je nog voorlopig vooruit zeggen. Wanneer ben je mens? En vrouwen zeggen ook nog dat een man al helemaal nooit volwassen wordt. Wanneer ben je een mens? En ik heb een heleboel punten aangegeven om u te laten zien wat een ingewikkelde vraag dat is. Ik heb respect voor iedereen die zegt vanaf de bevruchting mag je niet meer aborteren. Ik heb ook respect voor mensen die zeggen, nou, die oude Thomas van Aquino was zo gek nog niet. Die eerste 40 dagen spreken we nog niet van een mens. Dan gebeurt er iets wonderbaarlijks. En hij wist nog helemaal niet van die vorming van de bloedvaten en het hart en van de vorming van de hersenen en de zenuwcellen. Het was een soort gezonde intuïtie, zou ik het willen noemen. De eerste 40 dagen. Maar dan is het ook welletjes. En dat is gelukkig ook altijd het standpunt gebleven van orthodoxe christenen in het land en ook van de ChristenUnie en de Staatkundig Gereformeerde Partij. Dan is het welletjes. In principe zijn we tegen abortus na die pakweg 40 dagen. En daarvoor kun je daar nog van mening over verschillen. Maar wat er vandaag gebeurt, kinderen die levensvatbaar zouden zijn, toch om het leven brengen, dat is een wandaad. Direct komen we meer over die wettelijk, die juridische kanten te spreken. Maar ik wil u nog even op dit punt wijzen voordat ik dat vergeet. En dat is, aan de ene kant zijn we technisch in staat die grens van die levensvatbaarheid steeds verder naar voren te schuiven. In principe, als je op 20 weken nu zou zitten, zou dat ook 18 weken kunnen worden. En 16 weken. En 14 weken. In principe zou het denkbaar zijn dat vrijwel de hele zwangerschap zich buiten de moederschoot zou afspelen. Aan de andere kant staat daar tegenover een totaal andere reactie. En dat is de grens waarop nog geaborteerd mag worden steeds verder naar voren te schuiven. 20, 22, 24, 26 weken. Dat zijn twee bewegingen die als het ware dwars door elkaar heen gaan. We vechten soms met grote besteding van geldmiddelen om zo'n vrucht van 20, 22, 24 weken te redden. En aan de andere kant geven we verschrikkelijk veel geld vooruit om kindertjes op diezelfde leeftijd om het leven te brengen. En dat brengt ons tot de juridische kant van de zaak. Want ook daar moet je niet gering over denken. Er zijn hier als het ware twee rechten die op elkaar botsen. Je hebt in Amerika de pro-life beweging. Dat zijn de mensen die tegen abortus zijn. Maar je hebt ook de pro-choice beweging. Dat zijn de mensen die zeggen, luister of je nou voor of tegen abortus bent. Je hebt daar niks over te vertellen. Dat moet die vrouw zelf uitmaken. Dat zijn dus geen anti-life mensen. Die mensen zouden kunnen zeggen, nou, ik voor mezelf zou nooit een abortus willen, maar ik ga dat niet voor een ander uitmaken. En dat is een belangrijk aspect dat je niet mag vergeten. Wij kunnen wel met z'n allen vinden dat we tegen abortus zouden moeten zijn. Maar de juridische vraag is, mag je dat ook aan een ander opleggen? Mag je dat dus bij wetgeving vastleggen dat we dat niet goed vinden en dat we dat dus ook bij niemand toestaan, behalve misschien enkele uitzonderingen, zoals na verkrachting, of ook als het leven van de moeder in gevaar is. Dan kiezen we voor het leven van de moeder tegen het leven van dat ongeboren kindje. Maar in het algemeen, nee, abortus is een zaak van het recht van de moeder, daar heeft de staat niet over te beslissen. Nou, dat is best een lastig probleem. Je zou kunnen zeggen, ja, daar moet de staat wel over beslissen. Want straks is er iemand die zegt, of ik een ander dood wil maken, daar heeft de staat niks mee te maken. Nee, nee, dan zegt de staat dan gelukkig, alle beschaafde volkeren die zijn tegen moord en leggen dat in de wet vast en tegen doodslag. Dat leggen we in de wet vast. Waarom leggen we dat vast? Omdat we niet willen dat een ander mij zou ombrengen. Dus we zeggen met z'n allen, het mag niet, dan gaan we tenminste zelf ook beschermd door het leven. Want we pakken doodslagers en moordenaars hard aan. En nu zou je kunnen redeneren, ja, maar waarom zou je dan wel een kind mogen vermoorden in de moederschoot? Nou, daar zit je midden in het juridische probleem. Want het antwoord daarop is A, het is nog geen kindje. Het is voor de wet nog helemaal geen persoon. Het is geen mens. Je kunt dus juridisch ook niet van moord spreken. En B, al zou je dat wel willen, dan blijft het de zaak van de vrouw. Dus we hebben nou de biologische kant gehad, maar de juridische kant is minstens zo ingewikkeld. En daar kun je dus ook heftig van mening over verschillen. In Amerika heeft dat een enorme rol gespeeld bij de laatste presidentsverkiezingen. Want men zei, Hillary Clinton is voor abortus. Als ik het goed begrepen heb, heeft ze dat eigenlijk in het midden gelaten. Het ging er niet zozeer om of zij er voor of tegen was. Waar zij voor was, was pro-choice. Ze zei, wij moeten dat niet aan vrouwen gaan opleggen. Vrouwen zijn mans genoeg, sorry voor die uitdrukking. Vrouwen zijn mans genoeg om dat zelf uit te maken. Dat moeten we aan hen overlaten. Daar moet de staat zich niet mee bemoeien. En daar nu kunnen ook wij wel roepen dat de vrouwen dan maar toch zelf zich zwanger hebben laten maken. Dat ze dan de verantwoordelijkheid daarvan ook moeten dragen. Maar ja, hoe vaak doen wij zelf niet dingen waarvan wij de gevolgen niet kunnen overzien. En die kunnen heel dramatisch zijn. En dan zijn we ook dankbaar soms dat er mogelijkheden zijn om van die gevolgen ontslagen te raken. Moeten we dan wel zo hard zijn tegen vrouwen die toch absoluut zeggen, ik kan dit kind niet hebben. Ik heb het dan nog niet eens over vrouwen die het puur uit gemakzucht doen. Omdat ze uitgerekend hebben dat het kind geboren zou worden precies in de vakantietijd. En dat willen ze niet. Die dingen komen massaal voor, dat soort argumentatie vandaag. Er wordt nauwelijks nog gevraagd wat je voor argumentatie hebt. Als jij dat van het kind af wil, dan is dat geen punt. Maar er zijn natuurlijk ook een heleboel gevallen die zeer schrijnend zijn. En ik zeg dat niet om dat te verdedigen, maar wel om te laten zien dat het niet zo simpel is. Om even dat voor een ander te beslissen, van jij wil dat kind niet, maar wij willen dat je dat kind wel uitdraagt. We kunnen wel doen wat bijvoorbeeld de VBOK doet, de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind, die vrouwen een alternatief bieden. Als het voor jou zo moeilijk is, willen we jou helpen door die zwangerschap heen te komen en voor dat kindje zorgen als dat kind eenmaal geboren is. Dat zijn dan middelen, maar je laat dan als het ware de keuze van die vrouw staan. Nou, in Amerika was een van de redenen waarom het zo belangrijk is dat Trump, wat voor bezwaren je verder ook tegen mogen hebben, president werd, is dat er een nieuwe opperrechter gekozen moest worden. En dat is een politieke beslissing. Gelukkig dat wij in Nederland zo'n systeem niet hebben. Zet ik er meteen bij. En daardoor koos hij iemand die anti-abortus was. En daarmee kon iedereen die tegen abortus was in Amerika verlicht aan ademhalen. Dat er dan wel verschrikkelijk veel andere bezwaren aan die president kleefden, dat nam men dan maar voor de koop toe. Zo belangrijk is abortus in het Amerikaanse leven. En misschien kunnen wij daar wel wat van leren. We hebben natuurlijk nou zo langzamerhand wel erg gemakkelijk ons eraan gewend dat het een heel gewone zaak is geworden. Ten slotte, en dat doen we elke keer. En bij sommige onderwerpen, neem nou seksueel misbruik, dan zal dat zelfs een grote rol spelen. Wat is de rol van de gemeente hierin? Dat is een andere vraag. Je kunt bijvoorbeeld met z'n allen zeggen, wij zijn tegen abortus. Maar daarmee heb je nog niet gezegd, ja, maar wat gebeurt er nou als je nou hoort dat er een gezin is in jouw gemeente waar die vrouw toch in harmonie met haar man abortus heeft laten plegen? Of er is een ongehuwde vrouw in de gemeente die zwanger is geworden en die abortus heeft gepleegd. Hoe ga je daarmee om? Nou, er zijn twee hele makkelijke manieren. Er zijn gemeenten waar zo langzamerhand alles lijkt te mogen. Nou, dan heb je geen probleem. Dan gaan we inderdaad van de gedachte uit. Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. En iedereen moet het zelf dan maar weten hoe ze daarmee omgaan. We kunnen het betreuren, maar we moeten het maar accepteren. Het is iemands eigen vrije verantwoordelijkheid, vrije keuze. Je hebt ook gemeenten, er mag niks. Ook makkelijk. Als je dus stout bent en je gaat tegen de regels in, dan word je er achter elkaar uitgezet. Dat zijn de twee makkelijke oplossingen. Ik zou liever willen pleiten voor de moeilijke oplossing. En dat hebben wij in deze gemeente ook wel eens meegemaakt. Met verschillende situaties. En die moeilijke oplossing is dat je aan de ene kant zegt, het kan eigenlijk niet. Dat stralen we ook uit. Wij willen als oudste raad, ja, daar ben ik al lang geen lid meer van. Maar we willen als oudste raad uitstralen. We vinden dit in principe foute zaak. Maar, en dan komen er maar. We hebben er begrip voor dat in dit geval er zo en zo gehandeld is. Dat betekent dat je dus ook niet alleen maar wettisch de regeltjes toepast. Het zij alles mag of niks mag. Maar dat je ook van geval tot geval bekijkt hoe gaan we hier nou mee om. En vooral hoe gaan we hier biddend mee om. En vooral ook hebben we bijvoorbeeld nood voor de zorg, de moeite, hebben we het begrip voor de nood van deze jonge vrouw die zich zwanger heeft laten maken. Dat is natuurlijk heel dom, maar het is wel een feit. Wat doen we daar nu mee? Hoe gaan we daarmee om? En dan is het pastorale aspect buitengewoon belangrijk. Dan heb je dus niet wettisch een knoop doorgehakt. We doen het zus of we doen het zo, waarbij je in heel veel gevallen de betrokken persoon kwijt bent. Die dat niet kan accepteren. Nou, dat zul je soms misschien moeten accepteren, maar in andere gevallen zou er ook al meer pastorale zorg hebben kunnen zijn. Ik noem een voorbeeld dat me zo te binnen schiet over totaal iets anders. Je kunt wel tegen een vrouw die door een man in de steek is gelaten en die geen bijstand krijgt zolang ze geen echtscheiding aanvraagt. Zo werken die dingen. Je kunt wel zeggen, nee, scheiden mag niet, klaar. En als je het toch doet, ga eruit. Ik heb die gevallen meegemaakt. Je mag alleen maar tegen haar zeggen, scheiden mag niet, als jij dan ook opdraait voor de financiële consequenties daarvan. Want die vrouw krijgt geen bijstand, maar die heeft met haar gezin wel hulp nodig en steun nodig. En die man die weggelopen is, geeft die niet. Nou, dat is zomaar een voorbeeld dat met de binnenschiet. Maar je zegt, oké, we kunnen wel tegen zo iemand zeggen, het mag niet of het kan niet. Maar wat ga je dan doen om naast zo iemand te staan, zoals ik dat straks noemde bij de VBOK, dat is een prachtig voorbeeld ervan. Mogen wij jou helpen door naast jou te staan, dat jij die zwangerschap doorkomt. En dat wij voor dat kindje mogen zorgen op een of andere manier. Dat we daar een oplossing voor zoeken. Nou, het is maar een voorbeeld. Maar een voorbeeld waarin je in elke situatie veel meer zoekt naar de leiding van de Heilige Geest in deze concrete situatie. En veel eer het pastorale laat overwegen in plaats van het juridische. Nou, ik heb een heleboel dingen op een rijtje gezet voor u. En ben misschien nog wel iets vergeten en dat hoop ik dan dat u dat tegen mij gaat zeggen. Zeg, oh ja, dat had ik ook nog moeten noemen. Dat is een van de voordelen van een vragenbespreking. We gaan daar niet over bakkeleien. Als u een andere mening met toegebaan, ik vind het allemaal best. Ik ben er bij voorbaat, geef ik u alle ruimte. We leven in een vrij land en ieder moet zijn eigen meningen voor zichzelf en voor God kunnen verantwoorden. Dus trouwens, ik heb ook heel voorzichtig maar iets van eigen meningen weergegeven. Ik heb veel meer proberen dingen op een rijtje te zetten. En dat kan door de vragenbespreking misschien nog verder verduidelijkt worden. Dus wat we nu gaan doen is, ik drink een slokje water. En u pakt in de tussentijd uw portemonnee. Dan gaan de collectezakken rond. En dan ga ik proberen uw vragen te beantwoorden. En Intussen kunnen we rustig beginnen met de eerste vraag trouwens. Wie doet de aftrap? Oké, dat wordt een korte avond. De eerste vraag is altijd de moeilijkste, daarom slaan we die meestal over. Dan gaan we meteen met de tweede vraag verder. Ja, daar komt ie.
Ik heb wel een vraag over, die gaat over dat je ziet. Een paar jaar geleden was het weer een vrouw die had 3 of 4 kinderen gehad. Die heeft ze meteen nadat ze geboren waren, de vrouw die in de crisis gestopt. Nou, bij Dostoevsky deed ze dat ook ineens. Het was voedig mee, toen was het allemaal. Toen was het ook al wat grappig gevonden waar toen de vrouw dat ze niet gestopt. Hoe kan het zijn dat zo iemand psychiatrisch wordt behandeld en in de gevangenis komt, terwijl een abortusarts gewoon nog steeds schrijft en ook
ja, ja, als ik het even probeer kort weer te geven, dan laat het Dostojevski er maar buiten. Maar wij gaan natuurlijk met dit soort problemen, dat is wat u aan de orde stelt en waarom u vraagt waarom we dat zo doen, zeer selectief om. Ik zei straks al, wij vechten, en dat is inderdaad uw vraag, hoe kan dat nou zoiets, maar ik geef nou dat voorbeeld dat ik straks zelf noemde. Wij kunnen vechten voor het leven van een kind van 20 weken... En vinden het doodnormaal dat er elke dag kinderen van 24 weken om het leven worden gebracht. Daar zit natuurlijk een spanningsveld in. Maar het spanningsveld is ook, wat wil de samenleving? Als de samenleving, als een klant, de klant is koning, als de klant wil dat dat kind gered wordt, dan vechten we met z'n allen ervoor om het te redden. Zegt de klant, maar er moet een eind komen aan het leven van dat kind, ik kan dat kind niet hebben. Dan doen we dat ook. Een ander voorbeeld van die spanning waar u op wijst is dat we aan de ene kant mensen straffen als doodslag plegen. En aan de andere kant het heel gewoon vinden dat er artsen zijn die daarvan hun praktijk maken om elke dag kinderen in de moederschoot om te brengen. Ja, die zou ik niet mooi vinden als ik het zo formuleer hoor, maar dat is natuurlijk ook al de hersenspoeling die we ondergaan. Hè? Je mag natuurlijk niet meer zeggen dat het doodmaken van kinderen is. Het is het uitwegruimen van embryo's of foetussen. Daarom zijn die woorden daarbij zo belangrijk. Daar zit dus constant die tegenstelling in, die spanning in. We vinden het heel gewoon dat zulke mensen dat soort dingen doen. Je moet ook toch een zekere afstomping daarvoor ondergaan. Vooral als je weet wat voor argumenten er soms zijn waarom vrouwen zich laten aborteren. Ten hemel schreien. En aan de andere kant vinden we het heel gewoon dat mensen die een mens doodmaken die wel geboren is, dat we die mens opsluiten. Daar zijn we natuurlijk ook allemaal hartelijk over eens. Dat begrijpen we niet. Wat ik ook niet begrijp is trouwens dat we dan zulke abortusartsen met geweld, dat gebeurt natuurlijk ook in Amerika, in Nederland heb ik dat niet gehoord, met geweld gaan bejegenen. Dat er moorden zijn gepleegd op zulke abortusartsen. Dat er brand is gesticht in zulke abortusklinieken, dat is ook weer niet de weg. Met geweld, het is eigenlijk geweld tegen kinderen in de moederschoot, dat moet je niet met geweld beantwoorden. Dat moeten we nooit willen, dat kan nooit de methode zijn. Heb ik uw vraag goed begrepen? Goed, gelukkig. Wie nog meer?
Is daar nou een groot verschil tussen de verschillende culturen? Zeg maar in een omgang of te kijken naar een abortus als je dat over de hele wereld zou bekijken.
Is er groot verschil in culturen? Ja, er is natuurlijk ongetwijfeld verschil. Strenge Joodse kringen en strenge moslimkringen, die zijn natuurlijk net als streng christelijke kringen fel tegen abortus. En je zult dus in moslimlanden geen officiële aborteurs vinden. Maar ik heb straks ook verteld, van die 44 miljoen zie je dat bijna de helft clandestien gebeurt. Dus onvakkundig. Dat zijn onveilige abortussen. Dus ook in dat soort landen waar het dus niet mag, daar gebeurt het toch. En denk dan, voordat de abortuswetgeving in Nederland er was, zijn er ook ten hemel schreiende gevallen geweest van vrouwen die met breinaalden abortus moesten ondergaan. Je kunt je voorstellen wat voor verschrikkelijkheden dat betekent. Je kunt die breinaald het kind mee doodmaken. Je kunt ook de vrouw ermee doodmaken. En er zijn vele gevallen van bekend. Maar er zijn natuurlijk culturen waar het officieel niet mag. En er is een grote spanning ook tussen de verschillende staten in de Verenigde Staten. In de ene staat kan het wel, in de andere staat kan het niet. Maar het probleem van het niet mogen, en dat is natuurlijk een beetje dat pragmatische. Hè, dat, Hoe ga je daarmee om? Waar het niet mag, dan zeggen we hoera. Kijk, hier zijn ze nog stevig. Ze staan op de bodem van het woord of van de Koran. Ze doen het niet. Ja. Maar dat zijn dus de landen waar het heel vaak clandestien gebeurt. En waar heel veel vrouwen omkomen. Die gered zouden zijn geweest als je een fatsoenlijke abortuswetgeving had gehad. Nou, dat is een soort duivels dilemma. Een duivels dilemma. Nou, en naar mijn gevoel, als je nou toch de politiek ook wil benaderen, kun je dat alleen maar oplossen. Door inderdaad uit te gaan van het principe, we willen geen abortus. Maar we gaan alles op alles zetten om te voorkomen dat vrouwen naar het middel van een clandestine abortus grijpen. En nogmaals, voor de derde keer noem ik dan de VBOK als een van de middelen daarin, om die vrouwen dan toch te helpen, zodat ze afgehouden worden van het plegen van een abortus. Maar inderdaad, er zijn heel veel landen waar het niet geoorloofd is. Maar daar gebeurt het ook, alleen clandestien. Ja, ga je aan.
Ja. Uitoefenen, wordt heel die kliniek weer helemaal die punt. En dat vind ik het vreemd, dat ik denk van, wat u zegt, vind ik heel mooi van, als het, we vinden dat we niet mogen, maar geef ze wel een andere optie om erbij te gaan. En dat vind ik een beetje het voorzichtige van veel christenen die dan zeggen, ja, het mag niet, maar daar ja. Kunnen we niet helpen en de rest halen van de weg.
Ja, je hebt het weer over de verkiezingen in Amerika, waarbij Trump was teugen. Dat was vele jaren geleden trouwens voor. Omdat hij republikeins kandidaat wilde zijn, was hij nou ineens tegen. En Clinton was niet per se voor, maar die was voor de vrijheid van de keuze van de vrouw. En dan zeg je, maar het zit toch veel ingewikkelder. Een heleboel van die instituten die vervullen juist een mooie functie door ook voorlichting te geven. Abortus is maar één aspect ervan en dat wordt nu allemaal verhinderd. Ja, maar kijk, een heleboel mensen zitten zo in elkaar. In Nederland ook hoor. Als je enquêtes zou plegen, waarom? Denk alleen al aan alle zwevende kiezers die dan toch in het hokje uiteindelijk dan maar een keuze maken. Nou, daar zit niet veel rationeels achter. En dus de mensen in Amerika zijn niet slechter dan in Nederland. Voor heel veel mensen, die moesten eigenlijk niks van Trump hebben, maar hij was beter dan Clinton om twee redenen. Hij was voor Israël en hij was tegen abortus. Ja, zo simpel zit het leven soms in elkaar. Dat hij zo voor Israël is, hebben we trouwens nog weinig echt concreets van gemerkt. Maar dat even terzijde. Maar dat hij tegen abortus is, ja, dat was duidelijk. En daarom heeft hij een rechter benoemd, waardoor abortuswetgeving inderdaad zeer bemoeilijkt wordt. Maar zo, ja, dat is het leuke van democratie. Mensen stemmen op hun ruggenmerg en niet zo vaak met hun verstand. Althans veel te weinig. Dat hoort erbij. Dat hoort erbij. Terwijl wij zouden zeggen, hoe kun je dat door iemand als Trump kiezen? Dan zeggen ze, ja, maar Clinton is nog veel erger. Ik weet het, we zijn net van de zomer in Noord-Amerika geweest. Ik heb het eindeloos vaak gehoord. Clinton was nog veel erger. Nou, wees maar blij dat wij niet hoeven te kiezen tussen twee persoontjes in dit land. Wie hier de macht gaat uitmaken. Wij doen het heel anders. Wij hebben 36 partijen. En we hebben 4 partijen die nu al een half jaar bezig zijn. Dat is Nederland. Maar we polderen liever daarover dan dat één man of vrouw beslist hoe het er hier aan toe moet gaan. Dat liever. Daarmee zijn alle krachten dan ook een beetje in evenwicht. En dat is een beter systeem dan waarbij je moet kiezen tussen twee. Maar goed, daarin zijn we net als Israël, met je rare snijboon. Want in Engeland heb je eigenlijk ook maar de keuze uit twee. In Duitsland zijn er binnenkort verkiezingen, heb je eigenlijk ook maar de keuze uit twee. Dat is nu helemaal niet zo heel veel landen zo. Maar wij gekke Nederlanders willen liever met z'n allen toch met de neus erbovenop blijven zitten en niet de macht in de handen leggen van één, die dan ook nog een halve garde blijkt te zijn. Nou, laten we verder maar niet meer over Amerikaanse verkiezingen hebben. Want het komt allemaal op YouTube. Misschien wordt het wel vertaald in het Engels. Wie nog meer? Henry.
Wat heeft de katholieke kerk tegenwoordig voor invloed in de wereld? Bij deze problematiek?
Ja, kijk, de invloed van de katholieke kerk is altijd moeilijk te peilen. Want ze zijn geen lid van de Verenigde Naties en van de Veiligheidsraad en weet ik het allemaal. En toch wordt er erg goed geluisterd naar wat de paus daarover te zeggen heeft. Die heeft een enorme verantwoordelijkheid. De katholieke kerk is wat abortus betreft altijd heel stringent geweest. Teugen. En dat is een hele goede zaak. Interessant is dat de katholieke kerk ook wel de opvatting heeft, als er moet gekozen worden tussen moeder en kind, dan kiezen zij voor het kind. En dat heeft een hele simpele reden. Die moeder is al gedoopt, dus daar komt het wel goed mee. Maar dat kind nog niet. En als het kind ongedoopt de eeuwigheid zou ingaan, ja, dat is... Nu is dat ook alweer aan het veranderen, want die ongedoopte kinderen die komen dan in een soort voorgeborgde. Dat hebben ze dus ook afgeschaft. Dus of die gedachte nou nog zo sterk leeft. Maar in principe was het altijd zo in de katholieke ethiek dat het kind ging voor de moeder. De moeder had geleefd, maar dat kind moest nog een kans hebben, in ieder geval om gedoopt te worden. En van de erfzonde afgewassen te worden. Ja, nee, de paus speelt een grotere rol dan we vaak denken, zeker in... zo rond 1989, 90, met de val van het communisme, daar heeft de Poolse paus van toen, Johannes Paulus II, een heel grote rol achter de schermen gespeeld. Dat weten we pas achteraf. Hij gaat wel over 1,2 miljard mensen. Hè? Daar kan de VPE niet tegenop. De Verenigde Pinkster en Evangelie Gemeente. Dat is maar een klein clubje vergeleken met die enorme katholieke club. Maar op punten als abortus, dat vind ik altijd wel mooi, zijn ze altijd wel heel nadrukkelijk in hun stellingname geweest. En daar kunnen we nog wel wat van leren. Ja. Henk, wat leuk dat ik jullie allemaal kennen.
Ja. Voor de politiek issue, het experimenteren met embryo's. Al dan niet.
Ja.
Voor
ja, dat is het volgende probleem. Het experimenteren met embryo's, dat is natuurlijk al in een vergevorderd stadium. De gedachte is, als dan toch abortus heeft plaatsgevonden en daarbij komen natuurlijk dan die embryo's beschikbaar. En dat gebeurt trouwens ook bij in vitro fertilisatie, IVF. Daar komen soms ook extra embryo's ter beschikking. Nou, dat zou jammer zijn om die weg te gooien. Daar kun je hele nuttige dingen mee doen, stamcelonderzoek en dan kunnen we een heleboel genezingen uit voortvloeien enzovoort. Nou, daar heb je... de spanning ten volle, want als we nou tegen abortus zijn en we hebben dan tandenknarsend geaccepteerd dat er dan toch een abortuswetgeving komt, laten we dan in elk geval niet gaan zitten knoeien met die embryo's. Maar een ander zal zeggen, ja maar luister eens, als het dan toch gebeurt, misschien kunnen we dan met die embryoweefsels toch nog hele nuttige dingen doen, ook als christen. Valt me op, maar dat is een gerucht nog, hè, want we hebben nog geen nieuw kabinet. Dat duurt misschien nog wel een hele tijd. Nou, in oktober rekent men wel op dat het zal komen. En dan zie je, dat hoort dan weer bij Nederland, dat er een soort koehandel aan het ontstaan is. Want D66 wil heel graag dat wetgeving over voltooid leven. Daar gaan we het de volgende keer over hebben. En dat dreigt nou uitgeruild te worden tegen embryo-onderzoek. Met andere woorden, de ChristenUnie heeft er een water bij de wijn moeten doen door embryo-onderzoek in zekere mate toe te staan. En dan wil Pechtold voorlopig wel afzien van een wetgeving op het punt van voltooid leven. Maar dat is allemaal nog maar geruchten, dat moeten we allemaal nog maar zien of dat inderdaad zo gaat. Maar ja, dat hoort er ook bij. Dat hoort er ook bij. We zijn erg gehecht aan het democratisch systeem en daar beslissen we bij de meerderheid, ook al vind je nog zo vreselijk wat er besloten wordt. En ja, als je dan eenmaal toch over die embryo's beschikt door de abortus, ja, dan is dat misschien dan toch minder erg weer. Dat is het kiezen tussen twee kwaden. Minder erg dan dat we zo'n voltooid leven wetgeving zouden krijgen. Waar trouwens ook een heleboel niet-christenen fel op tegen zijn. Maar daar gaan we het de volgende keer over hebben, bij leven en gezondheid. Ja. Het ene probleem dient zich nog niet aan of het volgende komt alweer. Ja, ga uw gang. Ja, nou als het een getrouwd stel betreft, als ze niet getrouwd zijn, dan doet die man natuurlijk al helemaal niet de zaken. Als het een getrouwd stel is, dan zal die man misschien wel gehoord worden, maar uiteindelijk zal het de vrouw zijn die beslist. Als die man zegt, ik wil per se dat dat kind geboren wordt en die vrouw zegt, maar nooit niet. Dan, dat is natuurlijk wat we dan vroeger hadden, die beweging baas in eigen buik. Waarbij vrouwen zeiden, luister, ik beslis over wat er in mijn buik gebeurt, zelfs mijn man niet. Uiteindelijk is het mijn keuze, mijn beslissing. Dus de man wordt beleefd gehoord, maar als je eenmaal uitgaat van het principe dat het de vrouw is die beslist, dan is het ook de vrouw die beslist en niet haar man. Het is mooi als hij het met haar eens is, dat is dan hun zaak, daar bemoeit de wetgever zich niet mee, maar het is de vrouw die uiteindelijk over haar eigen lichaam beschikt. Net zoals je kunt besluiten om een operatie te ondergaan, een orgaantransplantatie, zo kun je ook dit een soort transplantatie noemen, ik laat dat kind verwijderen. Zo kun je er tegenaan kijken. Dat is haar keuze en die van haar man is het 25e rangs. Achteraan. Dat is een leuke vraag. Is het een ethische of een juridische antwoord? Die twee dingen lopen natuurlijk volkomen door elkaar heen. Achter de juridische benadering zitten altijd ethische overwegingen. Dat is altijd zo. Als je dus bijvoorbeeld zegt, ik ben pro-life. Dat wil zeggen, ik vind juridisch dat wij abortus moeten verbieden. Dat is dan een juridische zaak. Je stelt een wetgeving op. Maar daar zit een ethisch standpunt achter. Namelijk, ik ben erop tegen dat kindertjes in de moederschoot om het leven worden gebracht. Want dat vind ik principieel verwerpelijk. Uit ethische overwegingen. Een mens mag je niet doden. En het doet er niet toe of dat nou voor of na de geboorte is. Dat is een ethische overweging. En daar vloeit dan een bepaald type wetgeving uit voort. Als je zegt, ik kies voor de keuze van de vrouw. Dan kan ik persoonlijk wel tegen abortus zijn. Maar uiteindelijk moet zij dat dan beslissen. Daar zit ook een ethische overweging achter. Namelijk, de staat heeft niet het recht om te beslissen wat jij met jouw leven doet. En dat moeten we ook enigszins begrijpen. Dat moet je niet zomaar aan de kant schuiven, want het is best een lastig probleem. Mocht je aan andere mensen jouw mening opleggen, als dus 55% van de bevolking tegen abortus is, mogen die 55% dan tegen de 45% van de bevolking zeggen, jij mag geen abortus plegen, want wij zijn daarop tegen. Dat is dus ook weer een ethische afweging. Mag je als kleine meerderheid, of grote meerderheid voor mijn part, mag je aan de minderheid jouw wil opleggen? Daar zijn we in heel veel dingen op tegen. Het succes van de democratie is vooral ook altijd in hoeverre de minderheden nog aan het woord komen. En dat vinden wij erg belangrijk, ook in onze samenleving. Minderheden moeten hun geluid kunnen geven en daar moeten we rekening mee houden. Anders krijgen we een dictatuur van de meerderheid, de dictatuur van de 50+1%. Dus minderheden zijn erg belangrijk. En dat is dus altijd ook een keuze in hoeverre geven wij die minderheid ruimte of in hoeverre zeggen we dan toch, ja, sorry, maar we moeten een knoop doorhakken en we zijn nu helemaal met 55% ervoor dat we abortus gaan legaliseren, dus dan moet je het toch maar accepteren. Maar achter elke, bij sommige dingen is dat helemaal niet zo belangrijk of je aan de linker of de rechterkant van de weg rijdt, als je maar allemaal hetzelfde doet tenminste, hè, dat is wel belangrijk, dat is geen ethische afweging. Maar een abortuswetgeving, dat is boordevol ethiek. Maar tweeërlei ethiek. Recht van de vrouw of de recht van het kind. Wat is je uitgangspunt? Dus die twee dingen kan je niet scheiden. Maar je kunt niet alleen maar tot de ethiek beperken. Je moet ook dan kijken, dat is wat ik straks deed, naar de wetgeving. Hoe gaan we dat nou in wetgeving omzetten? En wat zit er daar dan weer voor extra haken en ogen aan? En daar heb ik nog geen vragen over gesteld. Dat hoeft misschien ook niet. Dat is dan het derde. De gemeente heeft weer haar eigen rol. Hoe moet die met die dingen omgaan? Dat is bij abortus misschien wat minder actueel, maar bij volgende punten en volgende avonden zal dat van het grootste belang blijken hier en daar. Hoe gaat de gemeente met dat soort zaken om? Oké? Okay?
Nou ja, ik bedoel vooral de doorsteek naar hoe kan je in de moeder nou op zo'n manier over je eigen lichaam beslissen?
Ja, dat kun je vragen stellen, maar een heleboel andere mensen zeggen, why not? Het is mijn lijf, ik beslis dat. En als ik wil, ik heb het uitgerekend, maar we hebben even niet goed opgelet en ik ben toch zwanger geraakt. Maar ik heb het uitgerekend en het valt net met de verjaardag van mijn schoonmoeder. Nee, sorry, dan nou overdrijf ik hoor. Maar het zijn vaak zeer onnozele redenen die aangevoerd worden. Van pure gemakzucht. En dat is wel een beetje het dieptepunt natuurlijk in deze hele abortusontwikkeling. Hè? Als mensen uit nood naar het middel van abortus grijpen, dan kun je er nog op tegen zijn, maar je hebt tenminste begrip. Maar abortus is eigenlijk in de praktijk gewoon een middel van geboorteplanning geworden. En planning betekent, het komt er nou niet goed uit, dus ik laat het maar weghalen. En de volgende keer dan proberen we weer zwanger te worden als het een beetje beter uitkomt. Leo.
Thomas zei een paar honderd jaar terug dat die 40 dagen gezond was. Misschien was het wel een woord van kennis.
Ja. Nou, het is al 800 jaar geleden hoor, maar dat geeft niet. Maar 13e eeuw. Want je kunt je natuurlijk de vraag stellen, hoe kwam dit daar nou bij? Daar zat natuurlijk die interessante gedachte achter, maar dan komen we weer in diepe wateren terecht. Hoe zit dat nou met die schepping van de ziel? Er zijn eigenlijk, dat was bij de protestanten net zo goed een probleem. Er waren eigenlijk twee opvattingen. En daar mag je best eens over nadenken. Ik neem dat jullie mee. Ik ga niks vertellen. Ga zelf maar eens over nadenken wat je vindt. Je had aan de ene kant het traducianisme. Die zeiden niet alleen je lichaam erf je van je ouders, maar de ziel erf je ook van je ouders. Dus er wordt geen aparte ziel ingeschapen. Die ziel die komt net zo goed van je ouders. Dus je erft allebei. De andere kant zeiden nee. Luister, er komt een puur fysieke eicel met een puur fysieke zaadcel bij elkaar. Dat is allemaal puur fysisch, biologisch. Daar zit geen ziel in. Zo'n bevruchte eicel heeft geen ziel. Waar wou je die ziel in vredesnaam aanwijzen, zeg? En dat ontwikkelt zich allemaal. En die embryo's zien er ook heel lange tijd uit. Net als embryo's van dieren zijn bijna niet van elkaar te onderscheiden. Van bepaalde hogere diersoorten. En lagere ook. Het duurt een hele tijd voordat je de verschillen pas gaat zien. Maar dan, zei men met een soort intuïtie. Zoals jij dat ook aangeeft. Dan zei men, maar op een bepaald moment moet God al beslissen. Ja, maar dit is een mens. Dit is niet een aapje, dit wordt een mens. En hoe doet God dat? Door een menselijke ziel in te planten. Eigenlijk doet hij hetzelfde als wat Genesis 2 vers 7 zei. Namelijk die ziel planten in die hoop stof. Dat was Adam. En door die ziel die erin geplant werd, werd het pas een echt mens. Wat het stof betreft, dat delen we met de dieren. We zijn hetzelfde aardse materialen samengesteld. Maar door die ziel zijn wij uniek. Nou, die gedachte, die vind je eigenlijk nog steeds, ook onder protestanten. Al zijn er dan zo nog protestanten die zijn nog slimmer. Die zeggen, ja, maar het zijn niet dan ziel en lichaam. Het is ziel, geest en lichaam. Die maken het nog ingewikkelder. Maar ik wil even aan jullie vragen. Ik ga niet over horen. Ik ga er ook verder niet op in. Ik geef het gewoon mee als huiswerk. Zijn jullie traducianisten of psychocreatianisten? Erf je de ziel van je ouders of wordt die ziel elke keer apart ingeschapen? Maar het nut van die opvatting van Thomas, het nut daarvan was dat hij dus kon zeggen, voor die 40 dagen is het eigenlijk nog geen mens. Nou, maak er dan voor mijn part maar 6 dagen van. Voor die innesteling is het nog geen mens. En dan heb je ook minder moeite met het spiraaltje en minder moeite met de morning after pill, want die spelen ze allemaal af in de eerste dagen. Dan is er nog helemaal geen probleem. Nou, hij maakte er dan nog 40 dagen van. En er zat dus wel een gezonde gedachte achter. Maar dat wil nog niet zeggen dat hij daarom juist is. Dat is het probleem. Je kunt het niet uit de Bijbel halen. Dat is het probleem. Maar het komt er wel goed uit. Maar dat heb je wel vaker met dingen waarvan je afvraagt. Is het eigenlijk wel waar? Maar het komt er wel goed uit. Die niet. Ja. Ja, dus daar zie je al dat het, wat je zegt is, je kunt ook qua karakter op je vader of je moeder lijken. En dan zou je eerder geneigd zijn dat met de ziel dan met het lichaam te verbinden. Toch, en dat weet je net zo goed als ik, heel veel eigenschappen die we hebben, dat is geen aangeleerd gedrag. Dat is, zit in onze genen. En genen zijn weer zeer lichamelijk. Als je naar het gedrag van kinderen, van ouders kijkt, dat is veelal geen imitatie. Dat is pure overerving. We hebben dat in de gaten. We denken allemaal dat we zulke zelfstandige wezens zijn. Maar in heel veel manieren hoe wij ook psychisch reageren, dat ligt eigenlijk voor 3/4 genetisch vast. De rest is aangeleerd gedrag. Maar 3/4 of 2/3 als je wat voorzichtiger bent, ligt vast. Maar dan zeggen we dat zijn genen. En dat is weer hartstikke lichamelijk. Puur biologisch. Dus nee, laten we er verder niet op ingaan, want die is een uitermate ingewikkelde kwestie. Wie het wil weten, ik heb er genoeg over gepubliceerd, die vindt het wel. Maar verder is het ook niet zo erg belangrijk. Het is alleen maar leuk dat Thomas ons daarmee een soort uitweggetje bood om te zeggen, in het begin is het nog helemaal geen mens. Dat gebeurt pas als God er een ziel in plant. Maar je hebt volkomen gelijk, biologisch. Oh, dan komen er ineens een heleboel vingers. Jullie moeten eventjes gewoon op gang komen. Die dame achterin. Ja, dat is goed. Ja, wat is je vraag?
Nou, die geluiden
horen niet in de vraag is, hoe zit het met traumatische ervaringen van vrouwen die abortus hebben laten plegen? Het probleem is daarvan, ik weet niet of er onderzoek bestaat dat zo grootschalig is en zo betrouwbaar Waarbij dus niet die vrouwen eerst geselecteerd worden, alleen maar klagende vrouwen aan bod komen, maar werkelijk een grootschalig onderzoek onder zeg maar een paar duizend vrouwen die abortus ooit hebben ondergaan, om dat te weten. Ik weet niet of er zulke onderzoeken bestaan en wat de resultaten daarvan zijn. Daar kan ik je niet in helpen. Maar we kennen die verhalen wel en die liggen natuurlijk ook voor de hand. Dat weten mensen die pro-abortus zijn natuurlijk net zo goed. Bij alle beslissingen die we nemen, daar zijn er mensen, zijn er spijt op tanden. We hebben ook nog steeds het huwelijk niet afgeschaft, terwijl toch 1/3 van die huwelijken ontaart in echtscheiding. Maar we hebben nog niet gezegd, nou alsjeblieft laten we daar maar niet meer mee gaan trouwen als 1/3 slecht afloopt. Nee, we accepteren dat gegeven dat mensen trouwen en dan achteraf vinden dat ze een verkeerde keuze hebben gemaakt. En dat is dan hier ook zo. Ja, we moeten die ruimte geven dat vrouwen zich laten aborteren. Maar daarbij bestaat het risico dat er een aantal na afloop zullen zijn dat ze zeggen dat ze daar spijt van hebben. Ja. Maar je kunt er... Ik heb dus geen idee van hoeveel dat er zijn. Ik denk dat we dat... Als je tegen abortus bent, dat je de neiging hebt om dat aantal een beetje al te groot te maken in je denken. En dat lijkt me niet zo goed. Ik vind 1/3 echtscheiding al heel erg. Als 1/3 van de vrouwen spijt zou hebben dat ze abortus hebben laten plegen, is dat ook heel erg. Maar dat zal iemand die pro-abortus is daarvan absoluut niet weerhouden. Dan moeten ze maar beter nadenken. Dat is bij trouwen ook zo. We schaffen het trouwen niet af. Dan denk je maar beter na als je trouwt. En zo schaffen we ook het abortus niet af. Dan moeten mensen maar beter nadenken. Keihard. Dus zoveel gewicht leggen ze niet in de schaal. Behalve dan in die zin dat het een extra reden is om ook in een abortuskliniek, maar ook na afloop, vrouwen zo goed mogelijk te begeleiden. En dat mag je van een fatsoenlijke kliniek op zijn minst verwachten, dat vrouwen, en dat is vrees ik niet altijd voldoende het geval, maar ik ben daar voorzichtig in, ik ben daar niet bij. Je moet ze wel heel goed voorbereiden op de vraag, weet je wat je gaat doen? Weet je, overzie je wat je gaat doen? Ben je niet bang dat je er spijt van gaat krijgen? Zijn er geen andere manieren? Het gevaar voor zo'n abortuskliniek is dat het natuurlijk een fabriek wordt waarbij vrouwen die binnenkomen nauwelijks nog dat soort vragen krijgen en behandeld worden nadat ze wensen. Maar als de zaak goed wordt aangepakt, en dat was zeker ook de zin van de oorspronkelijke abortuswetgeving, dan wordt er wel degelijk heel goed gevraagd aan vrouwen, weet je wat je doet? Bij een huwelijk doe je dat toch ook? Weet je nou waar je aan begint? Dat weten we eigenlijk niet, maar goed, doe maar. Niemand weet dat helemaal waar hij aan begint. Maar dat is hier ook zo. Weet je waar je begint? Zijn er geen andere mogelijkheden? Krijg je hier geen spijt van enzovoort? Maar uiteindelijk moet je dan, zal een abort, iemand die pro-abortus is zeggen, moet je ook respecteren dat zo'n vrouw is geen kind. Tenzij dat ze 14, 15, 16 is. Maar dat, je moet ook zo'n vrouw respecteren dat ze daar heus wel goed over nagedacht heeft. Het kan ook betuttelend zijn als je veel te veel gaat doorvragen. Weet u wel wat u doet? Dan zou ze ook kunnen zeggen, zeg, weet u wel wat u doet? Ik vraag u toch ook niet naar uw motieven? Ik kom hier, ik ben klant, ik betaal, of mijn ziekenfonds betaalt. En ik wil dat u dat doet, klaar. Dus uiteindelijk zullen dat soort onderzoekingen, vrees ik, niet veel gewicht in de schaal leggen. Ga je gang. Ja. Ja, je noemt verschillende geestelijke aspecten. Als ik even bij het laatste begin, bevolkte aarde, dat zei de Heere God tegen twee mensen die nog helemaal alleen waren. Nu zijn we met 7 miljard. En men rekent uit dat, wanneer was dat? 2030 of zo, dan zijn we met 10 miljard. Het is een beetje als de man die, wiens vrouw voor de 24e keer zwanger was, en de dominee zei of dat niet een beetje minder kon. En toen zei hij, ja, maar er staat toch in de Bijbel, we moeten de aarde bevolken. Jawel, zei de dominee, maar dat hoef je niet alleen te doen. Dus dat gebod is zo langzamerhand wel redelijk vervuld. We beginnen ons langzamerhand, als de Heer niet spoedig komt, zorgen te maken of we al die 10 miljard mensen nog wel te eten kunnen geven. Dus dat vind ik niet zo'n erg sterk argument. Het is ook niet zo dat elk gezin, daar zijn we al lang vanaf, vroeger zou ik wat voorzichtiger geweest zijn om dat te zeggen, maar vandaag kun je dat rustig zeggen. Iedere christen, stel, weet dat je niet de verplichting hebt om zoveel mogelijk kinderen op de wereld te zetten. Als iemand 6 kinderen heeft en vindt dat hij zijn plicht mooi vervuld heeft, dan zeg ik tegen hem, ja, je hebt toch net zo goed aan gezinsplanning gedaan. Als je een normale, gezonde vrouw bent, dan zou je elke maand zwanger kunnen worden. Waarom heb je er geen 16? of 26. Dus of je er 4 of 6 doet, het is altijd toch een vorm van gezinsplanning. En daar ben je verantwoordelijk voor, daar moet je ook over nadenken. Kunnen wij dat aan? Wat verwacht de Heere God van ons? Ik heb er grote moeite mee te zeggen, nou, we hebben geen zin om kinderen te nemen en we doen het maar zonder. Dan mis je een van de grote doelstellingen van het huwelijk. Als je ongewenst kinderloos blijft, is een andere zaak. Als je daarvoor kiest. Maar dat wil ook niet zeggen dat je verplicht bent om zoveel mogelijk kinderen op deze wereld neer te zetten. Ook daarvoor geldt, hoeveel kunnen we aan? Wat past bij onze levensstijl en levensroeping? Waarvoor hebben we ruimte? Wat is goed? En dan mag je ook met een gerust hart zeggen. Vroeger durfde hij dat nooit te zeggen, maar vandaag zeggen alle jonge mensen dat. Ons gezin is compleet. Dat vinden ze ook helemaal niet meer gek. En ik ook trouwens niet. Ze zeggen, het is mooi geweest. We hebben 3 kinderen. Of 6, of 9. Maar het is klaar. Want het gaat niet uit om het aantal. Maar dan dat je openlijk durft te zeggen, ons gezin is compleet. Dat moet kunnen. Dat moet kunnen. En dan hoef je niet bang te wezen over dat vervulde aarde. Want dat is intussen al aardig gelukt. Heb ik alle punten genoemd die jij genoemd hebt? Ja, geestelijke strijd. Er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen, luister, al die kindertjes, moet je even goed nadenken over dit argument, wat je daarvan vindt. Al die kindertjes die geaborteerd zijn, zullen sommige mensen zeggen, dat zijn allemaal eeuwigheidswezens, voor wie de Heer Jezus gestorven is en die we allemaal straks in de eeuwigheid zullen terugvinden bij de Heer de God. En als ze wel geboren waren geweest, dan waren ze misschien opgegroeid of voor galg en rat, en dan waren het misschien goddeloze kindertjes geweest. Nou, wat zeg je nou van die redenering? Zo kun je van alles weer toch pragmatisch iets moois maken om het goed te praten. Want dat is ook een stukje geestelijke aspecten. Een kind dat heel jong sterft, daarvan geloven wij. De Dordtse leerregels die verzekeren ons dat ook. Dat bewijst niet alles, maar het is toch mooi meegenomen. Dat we gerust mogen zijn dat die jonge kinderen van gelovige ouders behouden zijn. Maar als ze dat niet waren, als ze zouden zijn opgegroeid, dan waren ze misschien inderdaad als goddelozen opgegroeid. En daar kom je op een punt dat je moet zeggen, alsjeblieft laten we dat loslaten. Laten we dat loslaten. Daar hebben we geen overzicht meer over. Dat is te groot en te moeilijk. Dat mag geen overweging zijn. Gaat uw gang. Oké, jij was eerder. Ja, ik zag dat jij straks al je hand had opgestoken. Daarna bent u. Sorry, hij had al eerder zijn hand opgestoken. Nou, vind je niet zo gek. Dat kan niet meer.
Het is eigenlijk alleen schatbaar. Je moet alle woorden goed verhaal.
Ja. Nou ja, jij zegt, ik heb een theorie van opklimmende beschermwaardigheid. Ja, als je mijn verhaal straks beluisterd hebt, dan zit dat er misschien ook wel in. Het maakt een gigantisch verschil of je een morning after pill geeft aan een kind, aan een meisje dat verkracht is. Die misschien zwanger wordt, maar dat zal niemand van ons weten. Maar dan duurt het maar een dag of wat. Of dat je het hebt over een kind van 20, 24 weken. Dat is een groot verschil. En het maakt een heel groot verschil. Ik bedoel, hoeveel bevruchte eicellen, hebben straks ook gezegd, of ik weet het niet meer, die sterven vanzelf af doordat ze nooit innestelen. Ik heb wel eens, maar daar moet je me even niet aan houden, gehoord percentage dat het wel 40% zou kunnen zijn. Dus daarom zei ik straks al, veel vrouwen zijn zwanger geweest zonder dat ze het zelf weten. Daar kun je niet allemaal van zeggen dat dat eeuwigheidsmensen zijn. Dan verschuil ik me weer achter de brede rug van Thomas van Aquino, want dat vind ik zo moeilijk. En ik weet ook niet wat ik tegen die Duitse mevrouw moet zeggen van dat kind van 5 weken. Nou ja, dat is al boven de 40 dagen. Ik weet het niet. Wat dat betreft kan ik wel met je meevoelen, ja. Zo zeker als we zijn hoe verschrikkelijk het is om een kind te aborteren van 20 weken. Zo minder bemoeite hebben we daarmee, tenminste ik wel, als het over 1 dag gaat. Terwijl anderen, heel principieel, en daar ben ik dan misschien wel stiekem een beetje jaloers op, maar ook weer niet helemaal, zeggen, hoor eens, mijn vruchteneicel is een mens en dat is beschermbaar. Dat is ook moeilijk om dat standpunt te bewijzen. Maar het is wel recht toe, recht aan. Je weet wel waar je aan toe bent, ja. En sommige mensen die dit horen, ook later op YouTube, die zeggen, nou, die oude heel begint ook al te schipperen. Gewoon klaar, mijn vruchteneicel. Dan zeg ik altijd wel, dat is wel moeilijk. Dat schreef ik in 1975 ook, dat vond ik mooi. Want in het algemeen denk ik, ik was toen veel strenger dan nu. Nu is het meer van enerzijds, anderzijds. Maar toen schreef ik dat ook, bewijs nog maar eens. Dat dat naar Gods maatstaven een bevruchte eicel, een mens is dat evenveel beschermwaardigheid geniet als een pasgeboren baby. Dat zal je niet meevallen om dat aan te tonen. Laat dat maar liever los. Wij willen elkaar ook een stukje ruimte ingeven. Want dat is te moeilijk dan dat iemand daar even een knoop kan doorhakken om te zeggen zo en zo zit het. Laat maar voorzichtig zijn. Dus ik kan er wel een beetje in meevoelen wat je zegt. Nou, het is er bijna de laatste vraag. Gaat u gang. Ja.
En daar staat dan een gezin op een echtpaar of een vrouw. 16, 17, 30, 40. Al of niet abortus, al of niet zwanger. Welke andere mogelijkheid die ik kan?
Ja, dat is een goede vraag. Wat heb je voor mogelijkheden voor alternatieven te bieden als een dochter van jou van 16, 17 zwanger raakt? Die dingen gebeuren. We kennen tijdens onze eigen leven daar praktische voorbeelden van, wij tenminste wel. Weet je, het is vaak met dat soort dingen, je gaat het de ander niet voorschrijven. Dat zal ik nog op verschillende avonden zeggen, wat die moet doen. Ik kan wel zeggen, ik heb grote respect voor ouders die als ze eenmaal over de schok heen zijn, tegen dat meisje zeggen, luister, abortus komt niet in vraag. Dat gaan we niet doen. Maar wij gaan jou helpen, we staan achter jou. We gaan helpen dat je school zoveel mogelijk kan doorgaan. We gaan jou helpen door die zwangerschap heen te komen. En als dat kindje geboren wordt, dan nemen we dat op in ons gezin. Als een volwaardig lid van het gezin. En wij gaan ervoor zorgen. En abortus is een te makkelijke weg. En daar beginnen we niet aan. Daar heb ik grote respect voor. Ik zeg niet zo moedig. Dat moeten al die ouders maar zelf voor het aangezicht des Heren afwegen hoe ze daarmee omgaan. En dan moeten we elkaar maar niet in oordelen. Maar ik heb enorm respect als de ouders tegen dat meisje dat zeggen. Want die zijn natuurlijk zeer geschokt als zoiets gebeurt. Een meisje zelf. En die ontdekt dan dat ze zwanger is, moet dat aan die ouders vertellen. Dus dat geeft even een mommetje effect. En als dan die ouders toch tot bezinning komen en zeggen, maar abortus, daar gaan we niet aan beginnen. Maar ja, stel voor dat het kind niet 16, 17 is, maar 13. Dan is dat weer een heel ander verhaal. Of 12. Dat de ouders dan zeggen, ja, maar als we dit kind geboren laten worden, gaat het haar hele leven verwoesten. Of dat zo is. Maar ik vraag begrip voor die overweging. Dan is het alweer moeilijker en anders. Dus dan kun je alleen maar heel dankbaar zijn dat je zelf nooit in zo'n situatie bent gekomen. Het valt mij vaak op, ook een beetje mijn eigen hart, dat we soms heel duidelijk en gedecideerde standpunten kunnen innemen over hoe je in een bepaalde situatie behoort te handelen. Totdat het onszelf overkomt. En denk je er dan nog net zo over? Of is het vaak niet zo dat we het voor een ander heel best weten in te vullen, maar voor onszelf weten we allerlei uitvluchten te bedenken? Dus laten we maar voorzichtig zijn met elkaar daarin te beoordelen en te veroordelen. En liever voor zulke ouders bidden om tot een goede beslissing en een goede afweging te komen. En dan zeg ik, ja, dat maakt alweer een enorm verschil of dat kind 13 of 17 is. Dat is alweer een heel erg verschil. Maar voor de rest, ja. Nou, mooi, ik ben blij met jullie vragen en die aanleiding geven tot nog allerlei aanvullende gedachten. We hadden zo'n beetje het idee dat we 9 uur deze avond zouden afsluiten. Al was het alleen al van het feit dat ik moe ben na zo'n hele tijd praten en vragen beantwoorden. Houdt u nog zoiets dringends dat u anders niet kan slapen? Laatste dan. Nou, meneer, ik moet u eerlijk zeggen, zoiets heb ik nou nog nooit gehoord. En ik geloof er ook geen biet van. Van die lichtflits. Ja, op die... Op het internet kan iedereen alles wat hem in zijn bolle hoofd opkomen neerzetten. Alsjeblieft. Mensen die zeggen, ik heb het zelf op het internet gelezen. We hebben een vermogen nodig. Bij boeken wordt er tenminste altijd nog een uitgever aan te pas, komt eraan te pas om te zeggen of het nog wel zinnig is om dat boek uit te geven. Op het internet kan iedereen alles verkondigen. Er is geen lichtflits. Het is een prachtig wonder. En men heeft het meermalen bekeken. Dat is natuurlijk ook alweer merkwaardig. Hè? De menselijke bevruchting bekijken onder, in een reageerbuisje. Onder de microscoop. Maar de dingen gebeuren en er valt niks te blitsen. Het is een prachtig, schitterend proces. Een wonder. Dat die film gemaakt is, is een minder mooi wonder. Want dat betekent dan, wat is er met de rest van die embryo gebeurd? Daar moet je dan grote zorgen over hebben. Maar toe maar. Nee, die lichtflits, meneer, die wil er niet in. U mag me de site sturen. Dan gaan we daarnaar kijken. Naar die lichtflits. Nee, maar... Ja, het spijt me verschrikkelijk. Ik zei, we hadden eerst de laatste vraag... en toen de allerlaatste vraag. Goed? Oké. We gaan de avond afsluiten met gebed en dankzegging. Heere onze God... zo hebben we... wel heel moeilijke zaken met elkaar besproken. Er zaten heel wat enerzijdsen en anderzijdsen in. En dat is juist ook wat het zo moeilijk maakt. We willen eigenlijk vooral aan het eind nu bidden voor mensen die met deze problematiek geconfronteerd worden in hun eigen leven of in het leven van hun vrouw of van hun dochters of wat ook. Voor wie het ineens heel dichtbij komt. Die ineens geconfronteerd worden met die vraag, kan dit kind wel uitgedragen worden? Wat is de schade die daarbij optreedt voor de moeder? Of ook, wat is de prijs die we zouden betalen als we dat kind ombrengen? O Heere God, laat in zulke situaties zulke mensen toch vooral bij u te raden gaan. Om innerlijke zekerheid te krijgen over wat ze mogen doen, moeten doen... zodat ze daar vrede over krijgen en later niet een beslissing die ze genomen hebben zouden moeten betreuren. Heren, we bidden u voor vrouwen die ongewenst zwanger zijn en die ook persoonlijk voor dat soort moeilijke keuzes staan. We bidden voor onze overheid die met al dat soort moeilijke vragen zich bezig moet houden. Heen en weer geslingerd wordt door tussen allerlei ethische overwegingen en tussen allerlei juridische aspecten. Geef wijsheid aan onze overheid om daar goed mee om te gaan. We bidden heel speciaal om wijsheid voor die vier partijen die nog steeds met elkaar aan het vergaderen zijn. En het lijkt wel alsof daar een kabinet uitrolt, maar dat zal een kabinet van geven en nemen zijn. Van compromissen, ook als het gaat over ethische vraagstukken waar wij het nu hierover hebben. Geef wijsheid aan Gert-Jan Segers en Carola Schouten die over dat soort moeilijke vragen... gedachten moeten vormen, compromissen moeten sluiten. Geef ze die wijsheid en genade. Geef ons alle wijsheid, Heer, om niet simplistische opvattingen te verkiezen, zwart-wit, maar na te denken over alle voor's en tegens. Anderen niet te veroordelen die het anders zien en er anders over denken. Heer, geef ons daarin meer bescheidenheid. En toch tegelijkertijd moeten we soms tot heel besliste opvattingen komen. Moeten we soms zeggen, dit kan niet. Dit is verschrikkelijk. Dit is niet wat God bedoelt. Geef ons dan ook de genade om die duidelijkheid te betrachten. En uit te spreken, zo kan dat niet. Geef ons innerlijke zekerheden. Die echt van u komen. Heere, zo leggen we alles wat we besproken hebben terug in uw handen. Neem maar weg wat niet goed was of wat eenzijdig was. En laat dat in ons hart mogen beklijven wat welzinnig was en goed en nuttig. Om verder over na te denken. Wees met ons, we danken u voor dit samen zijn. We vertrouwen ons aan u toe als we van hier gaan. En wil ons ook een volgende keer weer in gezondheid die bij elkaar brengen als u het ons vergunt. Uw naam zij geloofd en geprezen. Amen. Amen. En die volgende avond is over 4 weken. Misschien hebben we dan wel een kabinet. Je weet maar, nooit in Nederland. Maar in elk geval, als we bij elkaar komen... op de verjaardag van mijn oudste kleinzoon. 8 oktober, dan gaan we het hebben over voltooid leven, tussen aanhalingstekens, mooie D66 uitdrukking, en euthanasie. 8 oktober, dan hopen wij elkaar weer terug te zien. Neem nog iemand mee en tot de volgende keer.